Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 138, het eerste en het tweede vers. Psalm 138, vers 1 en vers 2. Gemeente, we mogen ook vanmorgen weer luisteren naar de heilige wet van de Heere God. En we willen daarna zingen Psalm 30, het derde vers. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreid. Eén ogenblik mogen ons doen beven. Maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3. Stellen we ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak de Heere: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, hij heeft deze wet helemaal gehouden, helemaal volbracht. En hij wil ook deze wet in ons hart schrijven door zijn Heilige Geest. En hij heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, willen vanmorgen lezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes. Dus niet uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, maar uit zijn brief. En die vindt u bijna helemaal achterin het Nieuwe Testament. Dus als je van achteren af begint te bladeren, kom je eerst de Openbaring tegen. En dan kom je bij de brieven van Johannes terecht. En we lezen niet de derde, niet de tweede, maar de eerste brief van Johannes. En we lezen daarvan hoofdstuk 1. Johannes 1, vanaf vers 1. En daaruit het woord van de Heere God als volgt. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, maar wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onzen, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Gemeente, tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de preek die vindt u eigenlijk in vers 1... Vers 1 en ook het eerste gedeelte van vers 3, dat lees ik u nog een keer. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Tot zover de tekst voor de preek. Gemeente, laten we samen bidden. Zoals u gelezen hebt, heeft de kerkenraad in de vergadering van afgelopen donderdag broeder Bram de Visser benoemd. En we willen dan ook voor hem bidden om wijsheid en licht, om die benoeming, wat hij daarmee moet doen. Laten wij de Heere zoeken. Heere God in de hemel, zo hebt u ons hier weer gebracht. Door de sneeuw heen, we mogen hier zijn en dank daarvoor. Heren, er zullen misschien ook mensen geweest zijn die het niet aandurfden, die thuis met ons verbonden zijn, die met ons mee luisteren of kijken. Mensen die ook misschien wel ziek zijn, op bed liggen of om andere redenen verhinderd waren. Heren God, we willen u bidden om een zegen voor ons allen. Heel vanmorgen in ons midden aanwezig zijn En geef, Heere, dat wij uw leiding mogen ervaren. In het spreken en in het luisteren. Wat hebben we u toch hard nodig? Wat hebben we uw geest toch hard nodig? Wij zijn zulke kleine, nietige, kwetsbare mensen. En Heere, wat hebben wij in te brengen bij u? En als wij dan voor uw heilig aangezicht verschijnen, ook vanmorgen, Heere, dan bidden wij u, wil zelf met uw geest werken. En ons aanspreken door uw woord. Mag Heere God het tot bekering leiden, als wij bekering nodig hebben. Geef Heere God dat het mag brengen tot geloof in u, de levende God. Dat het als een geloof is in ons hart, dat het het mag versterken. Of misschien ook, ja Heere, mag aanvuren. Dat wij vurig zullen zijn in geloof, hoop en liefde. Mag zo uw woord ons vanmorgen versterken, Heere. En dat u zelf tot ons spreekt. En dat u, Heere, ook de eer daarvan krijgt en ontvangt. Daar gaat het ook vanmorgen om. Dat u zichzelf verheerlijkt in het midden van ons als gemeente. Geef zo, grote God, wat nodig is. En dat we als we hier vandaan gaan, ja, zullen zeggen, het was goed om hier geweest te zijn. En de Heere was aan deze plaats. Heere, wij komen zo bij u met alle dingen die ons bezighouden en bezighielden. Ook in de achterliggende week. Dan denken we in het bijzonder ook wel aan de benoeming die de kerkenraad gedaan heeft van Boeder de Visser. Grote God, wij willen u bidden om uw leiding voor hem. Geeft u wat hij nodig heeft. Om kon het zijn deze bediening aan te mogen nemen, Heere, dit ambt. Maar u hem roept, Heere, dan is dat ook nodig dat hij daarvoor de vrijmoedigheid krijgt. De zekerheid dat dit is wat hij moet doen. Heere God, wilt u hem dat geven. En geef toch dat onze gemeente ook weer een nieuwe ambtsdrager mag krijgen. We hebben dat ook nodig, Heere. Dat de gemeente zo bearbeid wordt en dat uw woord klinkt ook in de huizen, op de huizenbezoeken. Dat er ook gesproken wordt over de dingen van onze ziel en hoe wij staan tegenover u. Heere, wilt u alle huisbezoeken die er gebeuren ook zegenen en geven dat het ons aan u mag verbinden, aan u de levende God. Heere, wij bidden u zo voor alle zieken die inderdaad daarom misschien wel thuis moesten blijven, die door de griep geveld zijn, wilt u hen beter maken. Maar er zijn ook wel mensen die worstelen met ernstiger dingen. Heere God, wilt u ook daarin uw nabijheid tonen en als het kan beterschap geven. Heere, wij zijn zwakke mensen, dat zei ik net al. We hoorden ook van een overlijden van een jongetje van 2 jaar oud in Lisse. Heere, wat is dat ook een verdriet, ook voor die ouders. Weest u hen ook maar nabij, o grote God. Troost hen en troost hen bovenal met uzelf. Zoals u alleen troosten kan. Heren, zo is er zoveel ellende. Ook in een tijd waarin we zingen over vrede op aarde. Heren, is die shalom van u soms nog zo ver te zoeken. En dan woedt en gaat de wereld nog tekeer. En gaat de duivel nog tekeer. De boze die alles wil vernietigen wat van u is. Die het meteen al op het kind Jezus voorzien had toen hij geboren werd. En die het ook op hen voorzien heeft die hem willen volgen. O Heere God, wij bidden u, geef dat de duivel buiten dit kerkgebouw gesloten wordt, dat u hem scheldt. Heere, we bidden u, geef Heere dat hij ook in ons leven niet zijn verwoestende werk kan doen. Bescherm en bewaar ons voor al het geweld van de boze. En Heere, wij bidden u zo voor deze wereld. Geef dat de verkondiging van uw evangelie door mag gaan. Dat mensen door het evangelie in hun hart geraakt worden. Dat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Dat u, Heer Jezus, koning wordt in de harten en in de levens van zoveel mensen die u nu ook nog niet kennen. Heere, wij verwachten het van u alleen. En we bidden u deze dingen. En we vragen u deze dingen. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan onze gaven geven in de dienst van de offeranden. Dat mag u doen voor de volgende doelen. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank Bollestreek. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En dan gaan we zingen, gemeente, als inleiding op de preek van Psalm 42, vers 1, vers 3 en vers 6. Psalm 42, ook een psalm van verlangen. Je zou haast kunnen zeggen een adventspsalm. Een psalm waarin de hoop ook op de Heere uitgesproken wordt. Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het derde. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij in mij ontrust. Voed toch het oud vertrouwen weder. En ja, dan ook hoop op God. En ook het zesde. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Psalm 42, 1, 3 en 6. Thank you. Gemeente, het gebeurt wel dat er ergens een roofoverval of een inbraak gepleegd wordt. En ja, dan wordt dat natuurlijk een zaak voor de politie. Dat begrijpen we allemaal. Die gaat zich daarmee bemoeien. Maar het lukt de politie niet altijd om een misdrijf op te lossen, helaas. En ja, soms zijn er gewoon niet voldoende sporen, geen aanknopingspunten. En al zijn die er wel, hè, soms zijn er misschien zelfs camerabeelden waarop de verdachten duidelijk in beeld zijn. Maar ja, dan nog, hè, ja, hoe vind je die mensen in tussen al die, hoeveel Nederlanders zijn het, 17 miljoen Nederlanders? Ja, waar vind je ze en wie zijn het precies? En dan gebeurt het wel dat de politie de hulp inroept van het publiek. Soms met aanplakbiljetten of op andere manieren in de media. Opsporing verzocht. Heeft u iets gezien? Heeft u tips? Neemt u dan contact op met de politie? Nou, en soms dan leidt zo'n tip ook tot de oplossing van een zaak. Er zijn ooggetuigen die inderdaad iets gezien hebben. En ja, die zijn voor de politie dan ook ontzettend waardevol. En zo'n ooggetuige, die wordt misschien verhoord op het bureau, er wordt een verslag van gemaakt. En zo'n ooggetuigenverslag, dat kan dan ook in de rechtbank weer heel belangrijk zijn. En niet alleen een verslag op papier, hè, maar soms wordt zo'n ooggetuige ook opgeroepen om gewoon ja, voor de rechtbank te verschijnen. En dan kan ook de advocaat van de verdachte vragen stellen enzovoort. Nou gemeente, vanmorgen hebben wij een ooggetuigenverslag voor ons. Vanmorgen hebben wij zelfs een ooggetuige die zich meldt bij ons. Geen getuige van een misdaad, nee. Integendeel, een getuige van een weldaad, als ik het zo zou mogen zeggen. Een getuige van het leven van de Heer Jezus. Wij hebben hem gehoord, gezien, getast. En, nou, het is eigenlijk niet eens één getuige die zich meldt. Nee, het zijn er meerdere. Want apostel Johannes, naar wiens woorden wij vanmorgen luisteren, die heeft het niet alleen over zichzelf. Hij heeft het ook over anderen. Hij schrijft, en misschien is u dat wel opgevallen bij het lezen van de tekst, hij schrijft steeds over wij. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Nou gemeente, zometeen iets meer over waarom Johannes nou niet ik schrijft hier, maar waarom hij het over wij heeft. Niet alleen over zichzelf, maar ook over anderen. Maar eerst eventjes iets over Johannes zelf. Het is een brief van Johannes die voor ons ligt. Ja, daar zijn wel wat vragen bij te stellen. Het is wel een brief die wat anders begint. En ik weet niet of u dat ook opgevallen is. Het is een brief die wat anders begint dan andere brieven in het Nieuwe Testament. Anders dan de brieven normaal ook in die tijd begonnen. En nou, dat heb ik al wel eens vaker gezegd in een preek. Dus ondertussen weet u misschien ook wel hoe zo'n brief in die tijd begon. Hè? Dat begon met de afzender. En dan vervolgens de ontvanger aan. En dan een groet. Hè? Dus Trinius aan Trajanus gegroet. Om maar eventjes een Romeinse brief voor te doen. Nou, die brief van Johannes die is wat anders. Hè? Dat ziet u, want dat begint dus niet zo. Het begint niet met een afzender ontvanger groet en het eindigt ook aan het einde niet met een groet, alleen met een waarschuwing en wel met een amen. Maar dus wat anders eigenlijk als een andere brief. Eigenlijk de inleiding en de uitleiding die ontbreekt, zou je kunnen zeggen. En toch, gemeente, is het wel, denk ik, een brief. Zo mag je het toch wel noemen. Nee, er staat dus niet aan het begin met zoveel woorden bij wie die brief geschreven heeft. Dat het apostel Johannes is. Toch is dat wel, hè, wat al meteen vanaf het begin van de kerkgeschiedenis is overgeleverd. dat deze brieven door Johannes geschreven zijn. En dat blijkt ook wel heel duidelijk uit de stijl van schrijven. Hè. Soms dan kun je aan de stijl van wat iemand schrijft, kun je al zien ja, wie het geschreven heeft. Als u of jij het evangelie van Johannes goed kent, en ik hoop dat u dat een beetje kent, dan, ja, dan zul je verrast worden. Hè? Als je eerst dat evangelie eens doorleest en daarna ga je die brieven lezen, dan zul je verrast worden over de overeenkomsten. Het evangelie naar Johannes en de brieven die ademen helemaal, zou je kunnen zeggen, dezelfde sfeer. Dezelfde warme sfeer zou ik zelfs wel willen zeggen. Hè? Dezelfde woorden worden ook gebruikt en dezelfde beelden. En diezelfde diepzinnige stijl, want een diepzinnige stijl, dat heeft Johannes wel. Soms zelfs dat je zegt van ja, nou Johannes, wat je nu schrijft is wel erg diep. Wat bedoel je nou precies? En dat komt eigenlijk ook meteen wel in die verzen die vanmorgen onze aandacht vragen naar voren. Het zijn best wel lastige verzen om nou precies te pakken wat Johannes bedoelt. Vier versen waar deze brief mee begint. Samen één lange zin, gemeente. Wij schrijven meestal zulke lange zinnen niet meer. Maar Johannes wel. Johannes. Niet voor niets, hè, is ook, u weet dat misschien, hè, de vier evangelisten hebben eigenlijk allemaal een eigen symbool. En het symbool van Johannes is dat van de adelaar die hoog vliegt en die ver kijkt. Diepzinnig. Maar ook, zo wordt hij ook wel genoemd, de apostel van de liefde. Hè, die zo in hartelijke liefde aan de Heer Jezus verbonden was. En die bij het avondmaal ook tegen zijn borst lag zelfs. Hè. Maar gemeente, Johannes die is erg oud geworden. En dat evangelie wat hij geschreven heeft, dat heeft hij geschreven toen hij waarschijnlijk al, nou ja, tot 80 misschien was. En ook die brieven die hij schrijft, die schrijft hij als hij een hoge leeftijd heeft bereikt. Waarschijnlijk heeft hij die brieven nog na de evangelie geschreven. Hoeft niet per se in die volgorde te zijn tussen twee haakjes waarin ze in onze Bijbel staan. Hè? Want er staat dan boven de eerste algemene brief van de apostel Johannes. Maar ja, dat is er later boven gezet. En dat is gewoon, ja, die brieven moesten een getal krijgen om ze aan te duiden. Hè? Dus Johannes A, Johannes B en Johannes C. Hè? Zo zou je het ook kunnen noemen. Maar goed, gemeente, Johannes is dus oud en dat wil zeggen hè, dat de meeste mensen, de meeste christenen aan wie hij schrijft, ja, die hadden de Heer Jezus zelf niet meegemaakt in levende lijven hier op aarde. Hè, misschien als het christenen waren in Palestina, dat ze nog een vader of een moeder hadden, of een opa of een oma die dat meegemaakt had. Maar zij zelf niet meer. En ondertussen waren er ook mensen van hele verschillende pluimage en met heel verschillende achtergronden bij de gemeenten gekomen. En zo langzamerhand waren er ook in die gemeente aan wie Johannes schrijft allerlei alternatieve ideeën gegroeid over de Heer Jezus en wie de Heer Jezus is. En er waren mensen in die gemeente die zeiden, ja kijk, je moet niet alles zo letterlijk nemen wat er staat. Bijvoorbeeld, ja, dat wordt er dan wel gezegd, hè, dat God de Zoon echt mens geworden is. Dat hij geboren is als een kind in een kribbe in Bethlehem. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet zo. Hè. God geboren in een kribbe, dat kan natuurlijk helemaal niet. God aan een kruis gehangen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Laat je nakijken. Nee, de Heer Jezus was wel een bijzonder mens, dat is wel waar natuurlijk, waar God op een bijzondere manier in woonde, maar meer toch niet, hè? Nou, daar gaat Johannes nou even tegen in, gemeente, in zijn brief. Alleen al in die eerste verse die we samen gelezen hebben. Nee, schrijft hij, zo is het niet. Wat wij u verteld hebben, dat is maar niet een verhaaltje. Dat waren maar niet een paar inspirerende gedachten die wij hadden. Nee, dat is de werkelijkheid, want ik ben er zelf bij geweest. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. We hebben iets gezien, we hebben iets gehoord. Wij zijn oor- en ooggetuigen, dat is wat Johannes schrijft. En ik ben de enige niet, dat zegt hij ook. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen, die man die heeft misschien wat paddo's gegeten of zo. Hè? Nee, zegt hij, ik ben niet de enige. Wij apostelen van de Heer Jezus Christus, we zijn erbij geweest. We hebben hem gehoord, gezien, aangeraakt, deze Jezus. Wij. Ja, daarmee bedoelt hij dus al die discipelen die de Heer Jezus ontmoet hebben, die met hem opgetrokken zijn, die hem gehoord en gezien hebben tijdens zijn leven, in zijn sterven, maar ook na zijn opstanding uit de dood. Oor- en ooggetuigen van het leven van de Heer Jezus. En wij verkondigen u dat. Wij getuigen daarvan en verkondigen u dat, wat wij gehoord en gezien hebben. Hè? Wat de discipelen ook zeggen in handelingen. Als het Sanhedrin zegt, jullie mogen niet preken over Jezus, dan zeggen ze, wij kunnen niet laten te vertellen wat wij gehoord en gezien hebben. Wij, apostelen van Christus. Nou gemeente, en dan begint Johannes bij het begin. Hè, want zo schrijft hij dat in vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord en wat wij gezien hebben. Waarom begint Johannes nou met dat begin? Wat betekent dat eigenlijk? Over welk begin heeft hij het eigenlijk? En dan moet je denken aan het begin van deze wereld. Wat staat er in Genesis 1 vers 1? Hoe begint de Bijbel? In het begin schiep God. God staat aan het begin. Ja, gemeente, dat is waar Johannes hierop wijst. Wat er was vanaf het begin, dat gaat over God. God die zelf geen begin heeft, die ook geen einde heeft. God die eeuwig is. Hij was er vanaf alle eeuwigheid. Hij was er al in het begin. En wat wij nou van hem hebben gehoord, van hem die er al in het begin was, van onze schepper, wat wij van hem hebben gezien met onze ogen, wat wij van hem hebben aanschouwd en van hem hebben getast met onze handen, rondom het woord des levens, dat getuigen en verkondigen wij aan jullie. Gemeente, dat is even bijzonder, hè? Toch? Ja, toch? Johannes die heeft God gezien. En God aanschouwd. En God gehoord. En God getast. Kan dat? Ja, dat kan toch niet? God kun je toch niet zien? En er zijn genoeg mensen die zeggen, kijk, als er een God is, ja, dan moet hij zichzelf ook maar eens laten zien. En het liefst wel op de manier zoals ik dat wil en zoals ik hem dat kan voorschrijven. En misschien heeft u dat ook wel eens gedacht, of jij. Johannes die schrijft, wij hebben hem gehoord. Wij hebben hem gezien. God heeft van zich laten horen. Heeft zichzelf laten zien en het was zelfs mogelijk om hem aan te raken, om hem te tasten met je handen. Gemeente, God is dus geen God die ver weg is, die in de hemel gebleven is, die niks van zich laat merken, ver verwijderd van deze wereld en ons dagelijks leven. Nee, God is mens geworden. Hij kwam in deze wereld en niet alleen als God, maar zelfs als mens. Gemeente, is dat niet een beetje een idee wat toch wel leeft in onze samenleving en in onze cultuur? He, dat, ja, er zal misschien wel iets hogers zijn, er zal misschien wel een God zijn. En ja, hoe dat dan precies zit, dat weet eigenlijk niemand natuurlijk. Er gaan allemaal verschillende geluiden over en dat kun je ook niet weten, zeggen mensen dan. God als een soort in nevelen gehulde macht en kracht ergens ver weg, onkenbaar, ontoegankelijk ook. Nou, Johannes schrijft hier heel iets anders, hè? Johannes zegt, wij kunnen God kennen. Het is niet waar dat God ver weg is. En het is niet waar dat God zich niet met deze wereld bemoeit. Hij heeft naar deze wereld omgekeken in het zenden van zijn zoon. Hoorbaar, zichtbaar, tastbaar. En dat wordt u verkondigd. Gemeente, wat is dit belangrijk? Wat is dit ontzettend belangrijk voor u en voor mij en voor jou? Wij horen elke keer weer, en binnenkort gaan we het dus weer horen, hè, met kerstfeest, dat God in deze wereld gekomen is, als een kind. God die onze schepper is, heeft zich niet verborgen gehouden, maar zijn zoon gezonden. En hij is hoorbaar, zichtbaar, tastbaar geworden. En wij kunnen daar dus ook over horen. En wij kunnen dus zekere kennis over God krijgen. God leren kennen. Weet je, dat is toch heel bijzonder dat die hoogverheven God, want inderdaad op zich, hè, ergens kun je misschien mensen die dat zeggen, God is heel ver weg, nog wel begrijpen. Want ja, dat die hoogverheven God, die grote God, dat die zich met u, met mij, met jouw leven zou bemoeien, dat die mens zou worden, net zo kwetsbaar en net zo sterfelijk als u en ik. Ja, dat kan je toch eigenlijk niet voorstellen, hè? Dat is ook een groot wonder, gemeente. Dat is een ontzettend groot wonder. Zo bijzonder. En gemeente, ja, dat wonder, hè, dat mogen wij elk jaar weer gedenken. Rond kerstfeest, dat mogen we eigenlijk natuurlijk elke zondag gedenken. Dat is eigenlijk de christelijke feestdag. Ja, die grote God, die zo naar mensen omziet, naar u, naar jou en naar mij. Ja, want hij heeft het er niet bij gelaten. Het is niet alleen dat hij hier op deze wereld geweest is, maar hij laat ons dat dus ook verkondigen. Luther die zegt, ja, wat zou ik aan kerstfeest hebben als het mij niet verkondigd werd? Als ik er nou nooit van gehoord had? En dat is wat gebeurt, gemeente. Hier en telkens weer. Dat hoort bij Gods plan, dat er mensen waren die daar getuigen van waren. En die het zouden doorvertellen en die het zouden opschrijven. Die hij riep tot apostelen. En die ervoor zouden zorgen dat mensen, ja, door de Heilige Geest, door de kracht van de Heilige Geest, dat de mensen ook tot geloof zouden komen. Dat wij net als de discipelen ook iets van dat woord des levens gaan ontdekken. Dat we het gaan horen. Ja, dat we het gaan zien. Met geestelijke ogen dat we het, ja, haast tastbaar in je leven aanwezig. De Heer Jezus, hij is het echt. Hij is echt de Zoon van God. Die mens geworden is. Weet, het is door dat wonder dat wij gemeenschap hebben met de apostelen. En ook gemeenschap kunnen hebben met God de Vader en met God de Zoon. Dat is toch wat de apostel Johannes schrijft, hè, in vers 3, ziet u het staan. Wat is het doel van de verkondiging? Wat is het doel van de prediking? Wat is het doel van het christelijk getuigenis? Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat wil dat zeggen, gemeenschap hebben met iemand? Nou, eigenlijk, ja, het woord zegt het natuurlijk al, hè. Gemeenschap, dat wil zeggen, je hebt iets gemeenschappelijk. Er is iets wat je deelt, wat je samen hebt. Ja, dan kun je denken aan het trouwen in gemeenschap van goederen. En, nou, dat is altijd een beetje tricky natuurlijk voor een predikant om zich te begeven op een vakgebied waar hij geen verstand van heeft. Ik ben geen jurist, dus de juristen die moeten me maar corrigeren als ik het niet goed zeg. Maar als je trouwt in algehele gemeenschap van goederen, dan wil dat zeggen, je bent beide helemaal eigenaar van alles wat je hebt. He, dus kun je niet zeggen, dit is van mij en dat is van jou. Of hebben allebei recht op de helft. Dat betekent het eigenlijk niet. Nee, je bent allebei helemaal eigenaar van alles wat je hebt. Dus dat heb je hebt alles wat je hebt, heb je gemeenschappelijk. Nou, nou gaat het hier in de tekst natuurlijk, ja, misschien ergens ook nog wel over een gemeenschap van goederen, maar dan wel van heilsgoederen. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier om gemeenschap in wat Jezus geeft. Gemeenschap, ja, aan de Heer Jezus. Hij was natuurlijk de heiland en de verlosser van de apostelen. Zo hadden ze hem leren kennen. Maar, zegt Johannes, zo kunt u hem ook leren kennen. Dat wij dat gemeenschappelijk hebben. Dat u gemeenschap krijgt met ons. He, dat je gemeenschap krijgt met, ja, ook met de Vader dan en met de Zoon. Dat je gemeenschap krijgt aan alles wat de Heer Jezus heeft en geeft en verdiend heeft. Dat is het doel van onze verkondiging, zegt Johannes. Dat is het doel, dat jullie, mijn lezers, gemeenschap zouden hebben met ons als de apostelen van de Heer. Dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het wonder, dat je bij de kerk mag horen, de kerk van God. Bij de gemeenschap van God. Bij de apostelen. Dat je mag voegen in die lange rij, generaties door, die gemeenschap hadden met de apostelen. En daardoor ook gemeenschap met God. Deel aan de genade van God waar zij deel aan krijgen, waar wij deel aan hebben, zegt Johannes. Deel aan de genade van de Heer Jezus. Alles wat hij verdiend heeft, eeuwig leven, vergeving van zonde, aanneming tot kinderen, gemeenschap met God en met de Heer Jezus. Ja, dat is natuurlijk heel diep, gemeente. Gemeenschap. Dat je dus ook iets gemeenschappelijk hebt met God. Dat je iets deelt met God. Ongelooflijk. En dat kan, zegt Johannes. Door de verkondiging. Doordat wij het u vertellen. Doordat u tot geloof komt en tot bekering. Doordat u ontdekt in de Heer Jezus, wat wij in de Heer Jezus ontdekt hebben, wat wij getast hebben in hem, dat woord des levens in hem. En gemeente, dan zegt hij er ook nog bij in vers 4, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden, werkelijke gemeenschap onderling. En vooral de gemeenschap met God, dat leidt tot vreugde. Dat is het doel, zegt Johannes. Blijdschap. Nou, dat kenden die mensen echt wel, hoor. Die wisten van blijdschap, want dat was in hun hart gekomen toen de Heer in hun leven kwam. Dat kan niet anders. Blijdschap door de boodschap die ze gehoord hadden, door dat wonderlijke evangelie en door het werk van de Heilige Geest in hun hart. En Johannes zegt, ik wil dat die blijdschap volkomen wordt. Ik wil dat jullie daar meer en meer in mogen delen. In die gemeenschap met de Heer. En dan zal die blijdschap ook steeds groter worden. En zelfs volkomen worden straks als de Heer Jezus terugkomt. Als je God mag zien van aangezicht tot aangezicht. Gemeente, dat was het doel van de verkondiging. Om mensen te brengen en meer te brengen tot gemeenschap met elkaar. Jazeker. Maar vooral ook met de Vader en de Zoon. Dat is ook het doel van deze preek. En dat mag ook het doel zijn, gemeente, als u een getuigenis geeft, als jij een getuigenis geeft van wie de Heer Jezus voor je is. Misschien aan die collega op je werk. Dat je het gewoon maar heel eenvoudig vertelt wie hij voor jou geworden is. Dan kan de Heer gebruiken om een ander te brengen tot de gemeenschap met jou en met de Vader en met de Zoon. Weet je, wat is dat belangrijk, hè, gemeenschap? Wij leven natuurlijk in een individualistische tijd. Een tijd waarin mensen heel erg op zichzelf zijn en heel erg op zichzelf staan. En het heel moeilijk vinden om zich te verbinden en zo. En ik bepaal zelf mijn leven wel. En nou ja. En toch, gemeente, in het hart van ieder mens zit een verlangen naar gemeenschap. Gemeenschap met mensen, gewoon heel eenvoudig. Maar ook ergens diep van binnen zit ook het toch dat, ja, dat gat in het hart wat alleen God vervullen kan. Die gemeenschap met God. Gemeente, daar heeft de Heer ons voor geschapen. Om gemeenschap te hebben met hem. U, jou en mij. En daarom zijn we hier op aarde. Om in die gemeenschap met God te leven. En de gemeenschap met zijn Zoon. dit is toch voor ons allemaal van het grootste belang, voor u en voor jou en voor mij. Heeft u gemeenschap met God? Als dat nou niet zo is, hoe komt dat dan? Ja, dat komt, gemeente, omdat wij in het paradijs de gemeenschap met God verbroken hebben. We hebben God in de zondeval uit ons hart gezet. En we hebben geprobeerd zelfs God buiten onze wereld te zetten. Dat is niet gelukt, dat kan natuurlijk niet. Gelukkig maar. We zijn daar als mensheid nog steeds mee bezig om ons te verzetten tegen God. En wat is het wonder dat God zelf zich bekend maakt in de geschiedenis van de wereld. Dat hij verscheen in zijn Zoon. En dat verkondigen wij u, schrijft Johannes. Wat doet u met die verkondiging, gemeente? Wat doe jij met die verkondiging? Zoek je God? Zoek je de Heer Jezus? Of ja, denk je misschien nog dat er nog belangrijkere dingen zijn in je leven dan de gemeenschap met God? Dat er iets belangrijker is dan gemeenschap te hebben met de Vader en zijn Zoon? Laat ik maar gewoon heel eenvoudig een vraag stellen. Hoeveel tijd in de achterliggende week heb je besteed aan het zoeken van de gemeenschap met God? Als God zich bekend maakt in de wereld. Als wij God kunnen vinden in het kind in de kribbe. Als ons dat verkondigd wordt. Ja, dan moeten we hem toch zoeken, gemeente. Toch? Dan kunnen we toch niet zeggen, nou ja, ja, dat is mooi. Ja, mooie boodschap. Dan gaan we gewoon verder met ons eigen leven. Misschien is er vanmorgen wel iemand hier in de kerk of iemand die meeluistert of meekijkt voor wie God ver weg is. En die misschien ook wel zelfs denkt, ja, waarom zou ik God eigenlijk zoeken? Ik mis eigenlijk niets in mijn leven. Dat is natuurlijk wat mensen ook heel vaak zeggen, hè? Als je zegt, ja, ga mee naar de kerk of zo, dan zeggen ze, nou ja, waarom zou ik dat doen? Ik heb helemaal geen behoefte eraan. Maar is er iemand die zich misschien heel makkelijk afmaakt van dit getuigenis van Johannes? En die zich van God en van Christus afmaakt? Zo gemakkelijk, doe dat niet. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is, want hij laat zich vinden. Johannes zegt, God is verschenen midden in de geschiedenis van deze wereld. Hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. En daar ben ik getuige van. Zijn wij getuige van. En wij verkondigen het jullie. Dat is een claim, die moeten we heel serieus nemen, gemeente. Nou kunnen we nog vragen, hè? Hoe is dat je precies gegaan, Johannes? Wat heb je allemaal dan in hem gevonden? Wat heb je allemaal dan van hem gehoord en gezien? Wat heb je aanschouwd? Wat hebben je handen dan allemaal getast? Nou ja, dan zouden we eigenlijk het evangelie van Johannes kunnen lezen, hè, om antwoord te krijgen op die vraag. Nou zegt Johannes in ieder geval het woord des levens. Het woord dat leven geeft. Dat leven is. Ja, want de Heere God alleen kan ons leven zijn. De Heere Jezus. En gemeente, dan gebruikt hij dus de aanduiding woord. Het woord. Ja, waarom wordt de Heer Jezus het woord genoemd? Dat doet hij ook in zijn evangelie. Hè? Als u de inleiding op het evangelie leest, Johannes 1, hoofdstuk 1, dan leest u daar ook over het woord. Nou, misschien kan ik daar heel eenvoudig een antwoord op geven. Ik ga daar niet heel diep op in nu, maar in een woord druk je iets uit. Wij hebben woorden om ons uit te kunnen drukken, om iets te kunnen vertellen over wat ons diep van binnen bezighoudt, over ons gevoel, over ons denken, over ons willen. Dat kun je met woorden duidelijk maken. Nou, zo is de Heer Jezus het woord van God, het levende woord van God. Hij is de uitdrukking van God. Hij als de Zoon van God is dat waarin God laat zien wie hij is. Het woord des levens. En dan gaat het niet over de Heer Jezus zoals die mens geworden is. Dan gaat het eigenlijk over de Heer Jezus zoals hij er altijd al was. Want het woord is vlees geworden. Dus dat woord dat was er. En dat nam toen het vlees, het menselijk vlees aan. Ja, de Heer Jezus is de eeuwige God zelf. De Zoon van God. En wij mogen binnenkort kerstfeest vieren. En wat vieren we dan? Nou, de jongens en meisjes weten het natuurlijk. Dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. En toen is hij geboren als mens. Maar hij was er altijd al. Net als God de Vader. Eeuwig. Maar ook als openbaring van de Vader. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid als zijn Zoon. Gemeente, wij hebben het woord des levens getast. Dat is wat Johannes zegt. We hebben niet alleen maar hem meegemaakt als een mens, maar dat is de eeuwige God zelf. De Zoon van God. God de Zoon. Hoorbaar, zichtbaar, tastbaar. Het woord is vlees geworden, gemeente, dat is kerstfeest. En hij heeft veel van hem gehoord. In de preken die hij hield. In de gesprekken die hij had. En hij heeft hem gezien, de wonderen die hij deed. Maar hij heeft hem ook gezien aan het kruis. Bloedend. Stervend. Voor verloren zondaren. Hij heeft hem gezien. Aanschouwd. Aanschouwd, zegt Johannes. Ja, daar zit iets in, gemeente, van er doorheen kijken. Hè? Ook de diepte zien. Het is niet alleen maar. Het was niet alleen maar een mens. Nee, heerlijkheid in hem zien. Hè? Dat schrijft Johannes in zijn evangelie. Hè? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes zag veel meer dan met het blote oog te zien was. Hij weet, dat is een werk van de Heilige Geest. Heeft u hem aanschouwd? Heeft u wel eens heerlijkheid in hem gezien? Gemeente, daartoe wordt hij verkondigd. Dat hij heerlijk wordt voor je ziel. En als je zegt, ja, deze Jezus, die kan ik niet missen. God de Zoon die mens werd. Dat heb ik nodig. Dat hij ook voor mij de weg naar het kruis gaat. Ik heb het nodig dat hij mij wast en reinigt van alle zonden. Zoals het ook Johannes verderop in dit hoofdstuk schrijft. Heerlijkheid in hem zien. Omdat hij de verlosser, omdat hij de middelaar is, die terugbrengt in de gemeenschap met God. Johannes heeft hem aanschouwd en zelfs getast. Getast. Gemeente, dan moeten we misschien toch vooral denken aan zijn opstanding, nietwaar? Dat de Heer Jezus zegt tegen Thomas, leg je vingers maar in de wonden. Leg je hand maar in mijn zijde. Echt mens geworden, echt opgegroeid. Als mens gestorven, als mens ook opgestaan. Als mens naar de hemel gegaan. En als mens zit hij aan de rechterhand van God. En als mens komt hij terug. Het leven is geopenbaard. Wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. En aan ons is geopenbaard. Dat is kerstfeest. De Heer Jezus, die het eeuwige leven is en die zich openbaart in het vlees. Die zichzelf openbaart aan ons. Toen en daar, maar ook nu in de prediking. Het eeuwige leven nam onze sterfelijkheid aan, ons vlees en bloed. Hij heeft onder ons gewoond, hij heeft onder ons gewandeld. Zo stierf hij en stond hij op en heeft hij het eeuwige leven ook verdiend. Hij is het eeuwige leven. Gemeente, dit wordt u verkondigd. Wie hem vindt, die vindt ook het leven. Gemeenschap met God de Vader, met de Zoon. En dat door de kracht van de Heilige Geest. Zoek de Heer en leef. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze prediking van de lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere Jezus, wat is het toch een wonder dat u naar deze wereld wilde komen, Heere. En ja, het is voor ons menselijk verstand inderdaad niet te begrijpen, maar het is alleen maar te bewonderen. En geef dat we zo heerlijkheid in u, de enige geborene van de Vader, mogen zien, Heere Jezus. En dat onze ogen daar toch meer en meer voor open gaan. Wat het u gekost heeft, u hebt zichzelf vernederd, de gestalte van een slaaf aangenomen, Heere, dat hoorden we vorige week. En dat hoorden we nu weer. En wat bent u dan goed? En dat u ons opzoekt. Dat u ons opzoekt in de prediking, in de verkondiging van het evangelie. Mensen die niks met u te maken willen hebben vanuit zichzelf. Vijanden van vrije genade, maar die zoekt u op. Heere, we danken u ervoor. En dat u net zo lang doorgaat totdat u zegt, ja, totdat u ons heeft, totdat we ons overgegeven hebben aan u. Ja, dat doet u ook zelf door de kracht van uw geest, Heere. U weet wel harde harten te verbreken. U weet wel zondaren die recht overeind staan in hun hoogmoed. Die weet u wel op de knieën te brengen. Heere, we danken u daarvoor. Dat u zo groot bent. En dat u zo goed bent. En we bidden, ga door, Heere, met dat werk. Ook in ons midden. Ga door met die verkondiging in ons midden. Neem dat niet uit ons midden weg. Maar Heere, wil toch zelf ook geven dat het iets uitwerkt in onze harten. Dat de Heilige Geest ons klem zet. En dat we geen andere kant meer op kunnen, dat we zeggen, Heere, waar dan heen, tot u alleen. O lieve God, u weet wat we nodig hebben. U weet alles van ons hart. U kent de boosheid, u kent ook, Heere God. Ja, Heere, als er een verlangen naar u gewerkt is. En als dat toch op de bodem van het hart ligt. Ach, Heere, wil dan zelf dat versterken. Wil zelf, Heere God, dat vervullen. We hebben het gezongen. Vervul, o Heiland, mijn verlangen. Ja, Heere, als u een verlangen werkt, dan gaat u het ook vervullen. Ja, toch? Ach, wil zo zelf geven dat onze blijdschap volkomen mag worden. Ja, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Heer, o trek ons op tot u de levende God. We danken u voor alles wat u ons vanmorgen ook weer gaf. Vergeef het onze, maar zegen het uwe. Ga met ons mee hier vandaan. Verheerlijk uzelf, om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we zingen 138:4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.